Uit een boek van Geert Bulles, dag Geert.
Hallo.
De jaren 60 heet het, meer dan 1000 bladzijden en heel veel lijstjes. Er hoort ook een website bij waar onder andere heel veel muziek op staat, ook heel veel filmpjes, televisiefragmenten en zo. En de grote verdienste van jouw boek, vind ik ook, is dat het niet alleen gaat over mei 68 in Parijs en de Beatles in Londen en Woodstock in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld. Over wat er gebeurd is in India, in Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika en zo. Waar zullen we beginnen? Het is onbegonnen werk, hè?
Kies maar.
Echt onbegonnen werk. Als je alles wilt weten over Radio Bantu en de jazz scene in Zuid-Afrika in 1962. Het staat erin. Het zijn... waar zullen we beginnen? Bij Flower Power en Summer of Love en zo. Dat zijn de clichés van ons.
Dat zijn de clichés, ja.
Maar, ergens schrijf je in je boek, de jaren 60 waren in essentie door en door gewelddadig. Dat was alles behalve Flower Power.
Ja, er zijn vormen van geweld die iedereen zich nog herinnert. De oorlog in Vietnam is natuurlijk het grootste en het bekendste. Maar er zijn vormen van staatsgeweld. Dus ordendiensten die geweld uitoefenen op burgers. Op een schaal die wij ons vandaag nauwelijks nog kunnen voorstellen. Ik geef een hele reeks van voorbeelden. Sharpeville 1960, daar begint het eigenlijk. De Zuid-Afrikaanse ordendiensten die ongewapende zwarte betogers neermaaien. Dan heb je oktober 1961 de Parijse ordendiensten die Algerijnse vreedzame betogers neermaaien. We weten nog altijd niet hoeveel, want die lijken die werden in de Seine gegooid.
Ja.
Waar ook buschauffeurs en passagiers op de bussen die uitstapten om de politie te helpen om die lijken te verwijderen.
Je bedoelt niet Algerijnse Parijzenaars.
Nee, Parijzenaars.
Ja, die hielpen om de lijken in de Seine te gooien. Ja, veel van die mensen, want dat wist ik ook niet, die zijn dan opgesloten in de Palais d'Espoo van die Algerijnse betogers. Want het ging over de Algerijnse onafhankelijkheid en zo.
Ja, precies.
En de behandeling van Algerijnen in Frankrijk. Ja.
Nee, en zo gaat het dus, het verhaal gaat door tot eind jaren 60. En bijna in elk jaar is er een soort van incident op een schaal die echt heel extreem is. Dus het is natuurlijk, we leven nog altijd in heel gewelddadige tijden. Maar dat een staat zijn eigen burgers, nou ja, in het geval van die Algerijnen in Parijs, werden ze dus niet als eigen burgers gezien. Hoewel dat eigenlijk wel waren, want op dat moment was Algerije nog een kolonie.
Ja, maar het is onvoorstelbaar dat de politie vandaag in Parijs met scherp zou schieten op betogers.
Dat is inderdaad moeilijk voorspellen. Nou ja, ik denk wat zich vorige week tussen Israëlische troepen en Palestijnen heeft afgespeeld, dat deed er mij wel een beetje aan denken. Het viel mij eigenlijk ook op dat dat relatief klein nieuws was deze week, terwijl ik dacht van ja, het is wel eigenlijk een soort van Sharpeville.
Ja, je had de militaire dictaturen in Zuid-Amerika die bijzonder gewelddadig waren. De culturele revolutie in China.
In China, die extreem gewelddadig was. En dan wellicht het allergrootste, maar ook in de categorie minst bekend, is de volkerenmoord in Indonesië. Waar tussen pakweg september 65 en halverwege 1966 minimaal een half miljoen, maar misschien wel een miljoen communisten zijn afgeslacht. Ja. In de overgang van Sukarno naar Suharto. Het gaat over enorm veel geweld dat inderdaad ver afstaat van Flower Power.
Ja, en toch is dat niet waar wij aan denken. Een aantal van die dingen denk je, Vietnamoorlog, ja, dat is waar, culturele revolutie. Goh. Ja. Waarschijnlijk omdat het zo'n schattige naam heeft, culturele revolutie, dat je niet echt denkt dat het gewoon een gigantische moordpartij was.
Klopt, ja. Die Flower Power had ook wel rechtstreeks met Vietnam te maken natuurlijk. Je had Een Amerikaanse generatie van jongens die wisten van oké, ik ga nu moeten vechten en dus potentieel sneuvelen. En dus van daaruit ontstaat er een extreem op vrede gerichte tegenbeweging. Hè. Dus daar is het natuurlijk wel, is die link wel te begrijpen.
Ja, is er wel een verband. Daar zie je ook tegelijk, en daar gaat het in het boek ook over, er was op dat moment zelf ook al behoorlijk wat tegenstand. Tegen die hippies. En het feit dat ze zeiden, Vietnam, wij gaan niet mee vechten.
Ja, nou ja, dus het is merkwaardig eigenlijk dat in de beeldvorming het precies andersom is. Hè. Dan lijkt de jaren 60 dat was de periode van de hippies. Maar dat was de uitzondering. Vandaag denkt ongeveer iedereen de oorlog in Vietnam. Dat was een mislukking en dat was een vergissing. Maar ook dat was op dat moment nog een minderheidsstandpunt. Ja. He, dus je zou kunnen zeggen dat wat toen de norm was, namelijk voor Vietnam en tegen de hippies, dat dat in de daaropvolgende decennia omgedraaid is.
Ja, want je schrijft dat het werd door veel mensen extreem arrogant gezien. He, van je hebt die kinderen, rijke ouders, die hebben kunnen studeren, die gaan niet gaan werken, die hangen maar een beetje rond wieten smoren. En dan gaan ze nog een beetje neerkijken op onze jongens, onze arbeidersjongens, die moeten gaan vechten.
Ja. Nou ja, ik denk dat dat ook wel een vorm van arrogantie was natuurlijk. Een vorm van arrogantie die sindsdien ook wel deel van onze cultuur is geworden, denk ik. Van een bepaald soort mensen dat neerkijkt op andere mensen die zich inderdaad niet kunnen uitkopen uit allerlei narigheid.
Hè. Ja. Dus waren het een soort van salonrevolutionaire, zeg maar? Wat een soort...
Ja, salonrevolutionaire, die waren er zeker bij. Maar er waren ook wel mensen die het heel ernstig meenden. En er waren natuurlijk ook op allerlei plekken in de wereld, en voornamelijk in Latijns-Amerika, echte revolutionairen. Mensen die ook echt...
echt iets wilden veranderen, of oprechte pacifisten bedoel je?
Nee, oprechte pacifisten, maar dus ook mensen die in guerrilla geloofden. Hè. Want toen jij naar geweld vroeg, geef ik een overzicht van... Staatsgeweld. Maar er is natuurlijk ook heel veel geweld aan de kant van de tegencultuur, gewelddadige betogingen. Maar dat loopt uit in Rode Armee-fractie, Rode Brigades, Weather Underground. Ook in Japan had je een soort van Rode Armee-fractie.
Ja, je merkt in het loop van die jaren, naarmate het niet lukt om de wereld te veranderen, dat een aantal van die strekkingen inderdaad veel en veel gewelddadiger worden.
Ja, maar wat vooral denk ik interessant is, als je dat vergelijkt met vandaag, is hoe vanzelfsprekend het gebruik van geweld is, ook in artistieke en intellectuele kringen die vandaag eigenlijk een soort van pacifistische vanzelfsprekendheid aan de dag leggen die er in die periode allerminst was.
Het geweld was toen, bedoel je?
Ja, dus vandaag...
Sociaal aanvaard in die kringen.
Precies, geweld was sociaal aanvaard en meer nog, geweld was cool. Dus geweld was cool.
Wacht, je bedoelt al die tieners die een poster van Che Guevara in hun slaapkamer hadden hangen, ook lang na de jaren 60 nog?
Ja.
Als je denkt, ja, het is wel deze mens die met een Kalashnikov... zijn gelijk proberen te halen, hè?
Ja, precies. En ook daarbuiten, hè, een van de grote filmhits van de late jaren 60 is Bonnie and Clyde. En dat is, wij zijn opgegroeid met Tarantino. Hè, dus zo'n soort van orgieën van geweld. En hoe cool dat is in de mainstream, zeker ook in de jaren 90, denk ik, een algemeen ding. Maar dat ontstaat eigenlijk pas in de late jaren 60.
Ja, nee. Dat baldadig gedrag, dat ontstaat eigenlijk veel vroeger.
Rosums!
Ja!
Bedoelt
ja.
U?
Wacht, hè. 1960, hoe heet het boek van Louis Palbon?
Op zoek naar nozems.
Ah ja, had ik dat al gezegd? Geert Brulles is hoogleraar. Wat is het moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Leiden? Hè?
Utrecht,
excuseer. Dat hebben ze in Leiden graag gehoord en in Utrecht veel minder. In Utrecht. Dus en Boon zijn boek heette...
Op zoek naar de nozems.
Op zoek naar de nozems.
Ja.
Want dat was... hij schrijft het in 60, maar de late jaren 50...
Ja, die dus nozems, het is eigenlijk een boek dat in 1960 uitkwam, maar het waren bundelingen van stukken die in de vooruit had gestaan waar Boon als journalist werkte. Het was niet dat Boon zelf heel veel in heel de wereld... op zoek was geweest naar die nozems, maar hij had wel internationale kranten gelezen waarin dus inderdaad het ene alarmerende bericht na het andere staat over hoe het einde van de westerse beschaving nu echt wel nabij is. Ja. Omdat je dus jongens hebben die niet meer luisteren, die met zware motoren door rustige binnensteden scheuren en die naar opruiende muziek luisteren.
Ja, als je eens wil weten hoe een nozem eruit ziet, dan moet je naar Blackboard Jungle kijken. Dat is de film met waar Rock Around the Clock in de soundtrack zat, in het Nederlands uitgebracht als Het zaad der gewelddadigheid.
Ja, dus
dat is een geweldige titel. Ja. Maar die film begint, en ik ben hem zo op YouTube gaan opzoeken omdat je erover schreef, die begint met een waarschuwing.
Ja, en dat had je dus heel vaak zo op dat moment. Dus, maar de waarschuwing is eigenlijk een excuus om het dan nadien gewoon te kunnen tonen.
Wat is de waarschuwing? De waarschuwing is echt in beeld, hè?
Maar ja, dus het is bij die film, maar je hebt het bij een hele reeks van nozemfilms, bijvoorbeeld ook een West-Duitse nozemfilm, die begint ook, maar ja, wat wij nu tonen, dat tonen wij als een waarschuwing, zodanig dat alle opvoeders goed weten waar ze eigenlijk mee te maken krijgen vandaag.
Ja, hè? Dus, want Blackboard Jungle, dat zijn jongeren die zich misdragen op school.
Op school. Ja.
Varken uit, de jeugd van tegenwoordig is eigenlijk toen uitgevonden.
Ja, precies. En maar dus de boodschap van die waarschuwing is, doe niet wat wij nu zullen tonen, Maar wat ze dan tonen, presenteren ze op zo'n aantrekkelijke manier, ja, dat natuurlijk die nozemcultuur er alleen maar groter door werd. En het is eigenlijk een vorm van nozemexploitatie, zou je kunnen zeggen. Want er was een stilaan grote markt voor dat soort dingen.
Dat krijg je dan ook natuurlijk. Dat heb je ook in de jaren 60 van.
Ja, precies. Dus je hebt te maken met...
Aldadig gedrag, je kan er ook geld mee verdienen.
Ja, met een extreme grote, demografisch gesproken grote generatie. Dus die babyboomers, die zijn tieners wanneer we het over nozems hebben. Maar die gaan studeren wanneer we het over 68 hebben. En dat gaat over een hele grote club die in een periode van economische bloei verhoudingsgewijs ook veel meer geld te spenderen hebben dan voorgaande generaties. Dus die combinatie van een grote generatie die geld heeft, maakt hun ook tot een economische en tot een politieke kracht.
Oké, dus je hebt veel jonge mensen, daar moet je dan politiek gezien rekening mee houden met hun eisen, maar je kan er ook geld aan verdienen door precies ze alles te verkopen qua beeld en muziek, wat ze graag hebben.
En er is dus heel veel geld mee verdiend in de cinema, maar nog veel meer in de popmuziek natuurlijk. Ja.
Het grappige is dat in de jaren 50 de UNESCO ook een congres heeft georganiseerd om het moderne jongerenprobleem aan te pakken?
Ja, en dus interessant om te zien dat op zo'n congres dan ook Oost-Europese landen aanwezig zijn. Dus de Polen hadden ook hun nozems en de Russen hadden ook hun nozems. En al die talen hadden daar ook een eigen woord.
Ja, een heerlijke
woord voor,
opsomming. Ik heb ze op de site gezet ook. Okay. Dus het is zo mooi. Van alle woorden voor nozems, wat is het? Van tsotsies tot bodjies en eensterten, dat is ook
in
al mooi.
Afrikaans,
de DuckTales.
Ja,
de eendestaarten. Maar dus, dat is de eerste keer waarop jongeren zich manifesteren, van hun tak maken, van zich laten horen.
Ja, en dat is op dat moment, zou ik kunnen zeggen, nog een bepaalde sociale klasse. Dus een van de grote veranderingen in de jaren 60 is dat wat met rock and roll en rond Elvis begon, de tweede helft van de jaren 50. Mm-hmm. Dat waren vaak arbeiderskinderen. Vaak ook eigenlijk alleen maar. Nou, niet alleen maar toch voornamelijk jongens. En dan, in de loop van de jaren 60 en zeker vanaf Beatlemania, wordt dat eigenlijk niet zozeer meer door klasse bepaald, maar door generatie. Het is gewoon, of je nu eigenlijk uit de hogere middenklasse komt of uit de arbeidersklasse, dat kan je niet meteen meer zien. Want ze gaan eigenlijk ongeveer allemaal dezelfde kleren dragen.
Mm-hmm. Moest een arbeider in een overal rondlopen en een kantoorklerk in een kostuum.
Ja, dan kon je eigenlijk veel beter zien welke sociale afkomst mensen hadden. En vanaf de jaren 60 heb je een soort van generationeel gedrag, generationele modus.
Ja, dit is wat jongeren doen, dit is wat ouderen doen.
Ja.
Dat is wel grappig, die sociale klasse, dat je er iets over zegt. Want je verwijst ook naar een leraar, hoogleraar literatuur, naar het gedicht van Pasolini. Waarin hij op een bepaald moment zegt over die studentenprotesten. De politie rammelt er hier en daarin uit elkaar in Italië. En hij kiest de kant van de politie.
Ja, omdat hij zegt, de politie, dat zijn de arbeiders. En dat zijn ook kinderen van arbeiders. En veel van die studenten zijn eigenlijk gepamperde jongetjes die eigenlijk geen idee hebben van de strijd die arbeiders echt moeten leveren.
Ja, die zomaar wat doen en die een beetje baldadig doen in hun studententijd en achteraf toch machtsposities gaan innemen.
Precies, ja.
Er valt wel iets voor te zeggen.
Pasolini had niet helemaal ongelijk.
Nee, ja.
Natuurlijk, er waren ook wel in die periode ook voor het eerst heel veel arbeiderskinderen die gingen studeren. Dus in dat opzicht is het relatief. Het is eigenlijk de eerste generatie hoger onderwijs voor arbeiders.
Ja. Ja.
Maar dat natuurlijk, dat bij die studenten ook nog veel rijkere en rijkluiszoontjes waren. Die in alle opzichten neerkeken op arbeiders en dus ook neerkeken op die politie. Dat is wel duidelijk.
Ja, en je krijgt dan een toch wel een minderheid nog altijd, hè, die hoger opgeleid is op een of andere manier. Dat geeft, we hadden het er net al over, we hebben wel eens conflicten en zo. Een van de mooiste conflicten vind ik in Denemarken in 1965.
Ja.
Wat is het? Een kleine middenstander die een petitie organiseert?
Tegen cultuursubsidies. Dus Denemarken was een van de vroegste landen waar cultuursubsidies werden opgetuigd. Zoals die eigenlijk nu in de meeste
kunstenaars krijgen geld van de staat om theater te maken, precies, of boeken
theater,
te schrijven of om te kunnen schilderen.
Ja. En
die mens denkt, no way.
Nou ja, die dacht niet zozeer no way. Die was vooral beledigd, en dat kan ik mij ook heel goed voorstellen. Er was dus een best wel bekende Deense schrijver die op die manier geld kreeg. Maar die had dat geld eigenlijk helemaal niet nodig. Dus wat deed hij? Die kocht er een Porsche mee. Ja. En die gingen tonen van, kijk, hier met mijn subsidiegeld heb ik een Porsche gekocht. Nou ja, en toen zei die kleine medestander, hallo.
Ja. Ja. Zal ik wel hard werken voor mijn geld? Ja. Ja. En dan krijg je die leeglopers geld om Porsches te kopen.
Ja, en ja, geef hem eens ongelijk.
Ja, 62.000 handtekeningen.
Ja, het was eigenlijk de grootste burgerbeweging die Denemarken al had gekend.
Ja. Ja. Dat is wel gek, hè? Terwijl...
Je zou dus kunnen zeggen, in het licht van vandaag, het is eigenlijk een vroege vorm van... Ik zal niet zeggen dat het populair is.
Linkse hobby was het
maar,
zeker,
maar het is eigenlijk wel, zegt hij van ja. Wat inderdaad in Nederland een paar jaar geleden linkse hobby's werden genoemd. Wat natuurlijk een verschrikkelijke term is, omdat kunst en cultuur is er voor iedereen en wordt ook door iedereen gemaakt. Maar door zo'n gedrag van die schrijver in kwestie, lok je dat soort protest uit.
Ja. Dus, ik denk als je dan zegt, je bent elitair, ja. Dat is ook gewoon
dat
waar.
Dat is gewoon waar op dat moment. Ja.
Dat is gek, want het beeld dat je van de jaren 60 hebt, is studenten en arbeiders één front.
Ja. Nou ja, heel korte tijd, rond 68 is dat inderdaad het geval geweest.
Maar dat is een rare alliantie.
Dat is een rare alliantie en een van de redenen waarom het niet is gelukt, is ook omdat het een rare alliantie is. Omdat er natuurlijk heel veel, daar hadden we het net over, veel van die studenten hadden helemaal geen band met de arbeidersklasse, wisten niet hoe ze daarmee moesten praten. Nou ja, en dan is het dus ook heel moeilijk om het gevoel te krijgen dat je één strijd voert. Waar het over ging in die beide gevallen was, en dat is denk ik een van de belangrijkste erfenissen van die periode, dat allerlei groepen die niet meetelden in de samenleving, dat die spreekrecht opeisten en dat zij zelf wilden beslissen hoe ze hun leven organiseerden, maar bijvoorbeeld ook die arbeiders in Italië heel duidelijk, dat zij mee eigenlijk het bedrijf willen leiden.
Ja. Het was tegen gezag tout court.
Het was
zowel
tegen gezag
aan de universiteit als in de fabriek. Eigenlijk is het een democratiseringsgolf?
Dat is er zeker een onderdeel van natuurlijk. Het is een democratiseringsgolf. En waarbij je natuurlijk de vraag kan stellen van ja, is dan elke vorm van autoriteit en ook elke vorm van bijvoorbeeld kennis. Hè? Als mensen ergens meer over weten, geeft hun dat dan bepaalde rechten? Of moet je zeggen van nee, democratie betekent dat iedereen op elk punt evenveel inbreng moet kunnen hebben. Dus dat is denk ik ook een van de kwesties.
Discussiepunten nog altijd.
Discussiepunten tot vandaag, ja.
Ja. Want, maar dat is ook wel, hè, van als je helemaal in het begin van je boek zeg je, de jaren 60 zijn nog altijd brandend actueel.
Ja.
Al was het maar omdat er veel kritiek op is.
Ja.
En op wordt neergekeken en gedacht van ja, die Soixante-Huitards en hun idealen, wat is er van geworden en wat hebben ze zelf gedaan en zie je daar. Een van de grote eye-openers van het boek is dat die weerstand ook toen al bestond, terwijl het helemaal bezig was.
Ja. Ja. Dus de...
Enfin, het is, wat zeg je op een bepaald moment? De silent majority, de zwijgende meerderheid, die er allemaal niks van moet weten. Die is toen letterlijk uitgevonden door, hoe heet die man? Pat Buchanan?
Ja, dus dat was iemand die in het apparaat van Nixon werkte. Was een soort van speechschrijver, maar die nadien ook zelf een belangrijk politicus in de VS is geworden. Dus die had die term bedacht, de zwijgende meerderheid. En dat was eigenlijk geniaal. Dat was geniaal bedacht. Omdat het natuurlijk bij dat soort maatschappelijke veranderingen is het altijd een minderheid. Ja, maar het is een minderheid die heel veel lawaai maakt en die daardoor even de schijn kan wekken van ja, maar eigenlijk zijn wij de meerderheid en moet er dus ook naar ons geluisterd worden. Dat was heel relatief. Mei 68, juni 68, enorme stakingen, enorme betogingen in Parijs. De Gaulle in paniek. Hij roept verkiezingen uit. Die linkse nieuwlichters halen geen enkele zetel. Geen enkele zetel. Na de grootste staking die Frankrijk in decennia had gekend. Dus dat is zeer merkwaardig. Hè? Dus ze dachten, wij representeren hier misschien wel het hele volk. Nou, dat viel tegen.
Ja.
En dus die Amerikaanse variant, hè, we noemen eigenlijk die anderen noemen oproerkraaiers. En wij zeggen, wij staan voor de meerderheid. En de meerderheid die zwijgt in een democratie, maar we roepen ze nu op om op ons te stemmen.
Ja, om toch de mond open
te
doen.
Dat is dus ook gelukt, want in dat revolutiejaar is Nixon president geworden.
In 68 was het, hè? Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja. Dus dan heb je die hele, van 60 tot 68, heel die golf van vernieuwing en CLA. En als we dan eens naar de stembus gaan, dan wordt Nixon verkozen.
Ja.
Ja.
Had voor een deel ook te maken met oneenigheid binnen de Democratische Partij. Eigenlijk, het is een beetje zoals hoe kon Trump verkozen worden? Nou ja, omdat er eigenlijk een breuk was in de Democratische Partij. Op dat moment voor Vietnam of tegen Vietnam. Daar is de partij eigenlijk bijna opgesplit. Toen ook een heel rumoerige Democratische partijconventie. Die ook op televisie te zien was. Dus de mensen zagen gewoon.
Je ziet ze vechtend over straat rollen.
Nou ja, Op de conventievloer, inderdaad, op de televisie live. En dat heeft natuurlijk de Democraten geen goed gedaan. En ook toen eigenlijk hadden ze uiteindelijk een presidentskandidaat die een soort van Hillary Clinton-achtige nadelen had. In de zin van, wordt te veel geassocieerd met de macht, met het apparaat, met het grote geld en met die oorlog in Vietnam. Terwijl er op dat moment inderdaad de meeste culturele en politieke energie, die zat op links. Ja. Maar ja, links had Robert Kennedy verloren.
Ja.
En
broersmoord en JFK ook, ja. Daarvoor nog.
Ja.
Dat is ook zoiets, hè? Die moord op JFK. Ja. Als je één ding moet noemen, van iedereen zegt, ja, ik weet nog waar ik was, iedereen die toen al geboren was. En ja, dus daar heb je een ontluisterende analyse van. Jij zegt in je boek, dat komt alleen maar omdat er video van is.
Nou ja, ontluisterend. Er zijn een aantal hele belangrijke moorden in de jaren 60 gebeurd. Waarvan foto's bestaan, of foto's van vlak ervoor.
Ja, twee keer de moord op, is,
de moord op Lumumba bijvoorbeeld.
Lumumba heb je, ja. Che Guevara, Martin Luther King.
Precies, van Che Guevara zijn er heel veel foto's van het lijk. Dat echt werd geparadeerd. Maar van...
Van Kennedy
zijn er... zou ik zeggen, home movies, hè, dus van mensen die er toevallig...
Enkelvoud, ja. Eentje.
Nou ja, er is er eentje, maar er zijn er eigenlijk nog andere ook.
Ah ja, toch, ja. Wel.
Maar het is die Zapruder die het allerbekendst is.
Dat is de man die langs de kant stond te filmen en ja. Waar we 26 seconden van hebben.
Ja, precies.
En net die, op het moment dat
en die een bepaald moment even zijn vinger van de drukknop haalt.
Dat was een super achtcameraatje dat je ingedrukt moest houden.
En dus er zijn dus een paar... fracties die hij niet heeft opgenomen. En nou ja, dat is één van de redenen waarom er zoveel nog altijd vandaag samen
complottheorieën
rond de moord op Kennedy. Van nou ja, wat is er eigenlijk in die frames die hij niet heeft opgenomen? Wat is er toen eigenlijk gebeurd? Nou ja, en de moord op Kennedy is een heel groot gebeuren. Maar dat we 50 jaar later, intussen 55 jaar later, eigenlijk nog altijd niet weten waarom hij is vermoord. Want er is... Mensen die er zich mee bezighouden zijn het er eigenlijk wel over eens. Ondanks al die complottheorieën, Lee Harvey Oswald heeft dat gedaan en hij heeft het alleen gedaan.
Mm-hmm.
Maar waarom heeft hij het gedaan? Hadden de Cubanen er iets mee te maken? Hadden de Russen er iets mee te maken?
Heeft hij het zelf verzonnen?
Daar bestaan dus eindeloze speculaties over. Ik kwam in dat opzicht... Dat is eigenlijk wel een vondst in een oud Frans tijdschrift uit die periode, dus uit november 63, was een Franse journalist die bij Castro was op het moment dat ze hem kwamen zeggen van Kennedy is vermoord. En die reageerde zo geschokt dat het ofwel
een
groot acteur was, ofwel dat hij het echt niet alleen niet wist, maar ook oprecht betreurde.
Maar dat is
vreemd, omdat hij,
hè?
Bang was dat hij zou worden opgevolgd door iemand die voor hem nog gevaarlijker was. Want Castro had op dat moment al verschillende moordaanslagen op zijn leven overleefd. Hè? Want de CIA was eigenlijk structureel bezig met het vermoorden van Castro.
Ja, voilà. Ja, ja. Onder Kennedy.
Onder Kennedy. En dan nog dacht hij van, oké, maar Kennedy, daar is eventueel nog wel een deal mee te
krijgen. Echt? Maar we hadden toen varkensbaaien achter de rug.
Ja.
Hè, een heel conflict, maar dat aan vlak bij de rand van een derde wereldoorlog.
Ja.
En misschien wel een totale atoomvernietiging van de wereld.
Ja.
En dan nog denkt hij, het is toch jammer dat die Kennedy dood is.
Ja.
Ja. Terwijl, dat beschrijf je ook in je boek, en dat had ik nergens anders gevonden, in Dallas lagere schoolkinderen spontaan beginnen te applaudisseren, ja, als ze het nieuws horen.
Ja. Dat is een van die typische dingen natuurlijk. Hè. Dus net zoals deze week herdenken we 50 jaar moord op King. En dan lijkt het van, ja, iedereen vond het verschrikkelijk dat
Martin Luther King was.
Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Martin Luther King werd gehaat in de Verenigde Staten. Meerderheid van de bevolking haat hem. En dus niet een klein beetje afwijzing, maar echt totale haat.
Je bedoelt het feit dat hij vermoord is...
Dat vonden veel mensen fantastisch. En dat was met Kennedy in 63 net zo, misschien niet op die schaal, maar zeker in het zuiden van de Verenigde Staten en zeker op de plek waar hij op dat moment was, in Dallas, was er een hele grote groep mensen die hem haatten. Op de dag dat hij daar aankwam, werden er pamfletten uitgedeeld waarin hij als een bedreiging voor de ware Amerikaanse waarden werd gepresenteerd.
Je beschrijft ergens in je boek dat in de jaren 60 de polarisering eigenlijk begon.
Ja.
En dus in de jaren 50 hebben we zo het beeld van, ja, vader rookt pijp in zijn driedelig pak.
Ja.
En alles is bij zijn vrije moeder, doet af wat in
Precies.
de keuken en
voelt ja.
zich niet.
Ja. En dus maar vandaag wordt er gezegd van we leven in buitengewoon gepolariseerde samenleving. Dat is ook zo. En in de Verenigde Staten zou dat ongeveer begonnen zijn in de jaren 90 onder Clinton. En toen is ook die term culture wars, dus cultuuroorlog daarvoor.
Ja, en dan de clash der beschavingen achteraf.
Ja, precies. Maar dat zijn eigenlijk dingen die dus al precies in die periode ontstaan. En dat heeft heel veel te maken met de burgerrechtenbeweging. Dus het feit dat er een structureel achtergestelde groep mensen is die op geweldloze wijze hun rechten opeisen,
ja.
dat heeft eigenlijk kwaad bloed gezet dat tot vandaag doorleeft.
Ja, het beeld dat we hebben van de jaren 50 ervoor, als heel harmonisch en rustig en zo, daarvan zeg je ook, ja, dat is wel zo, maar dat hangt er vanaf voor wie.
Het hangt er vanaf voor wie. Ja, dus het was uiteraard niet harmonisch voor al die bevolkingsgroepen die gekoloniseerd waren, die geen rechten hadden. Maar ook vrouwen bijvoorbeeld. Vrouwen konden niet werken. Echtscheiding was quasi onmogelijk. Dus er waren eigenlijk heel veel verdrukkende mechanismen in die samenleving.
Ja, zolang je je daar niet tegen verzet, is alles pijs en vree. Maar de ellende begint het moment dat mensen hun mond open doen.
Ja.
In hun rechten opeisen.
Ja, en dat is eigenlijk wat dus in de jaren 60 systematisch gebeurt. Dus de zwarte beweging begint in de Verenigde Staten op het moment dat in Afrika de grote decolonisatiegolf zich afspeelt. Die zwarte beweging is dus een grote internationale beweging van ook mensen die elkaar opzoeken, die naar elkaar toe reizen en die dat ook als één strijd zien. Dus de zwarte mensen in de Verenigde Staten en in Afrika zien dat als één strijd.
Ja, dat is iets wat je ook zegt. Hè, als je er één ding moet uithalen, zijn het niet de hippies en is niet de Beatles en is niet JFK, maar is de decolonisatie van Afrika.
Dat is denk ik een. Ja, en in samengaan eigenlijk met die burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk een hele grote beweging. Opkomen. Maar dan krijg je nadien naar studenten die spreekrecht opeisen, vrouwen die spreekrecht opeisen, homoseksuelen. Eigenlijk heel veel van de identitaire beweging die ook vandaag nog altijd heel sterk zijn, die beginnen dan in echt te bloeien.
Ja, en discussies die nog altijd niet opgelost zijn. Hè?
Nee.
Black Lives Matter bestaat nog altijd vandaag.
Ja, precies. Dat geeft dus aan dat veel van de problemen van toen, ook al hebben de mensen intussen overal stemrechten verkregen.
Ja. En MeToo hebben we ook nog altijd, en dat soort dingen. Het is wel grappig over feminisme, dan denk je aan Amerika. Ik heb het boek digitaal gelezen, maar ik ben het vergeten te scannen. Ik denk niet dat er BH's verbrand worden in jouw boek.
Nee.
Hè? Nee.
Nou, of misschien ergens, er is in 69 heb je heel typerend eigenlijk tegelijkertijd voor het eerst een verkiezing van Miss Black America. En op de plek waar Miss White America wordt verkozen, die dan gewoon Miss America heet of Miss USA, heb je witte feministen die protestacties doen tegen die cultus van schoonheidskoninginnen. En misschien werden daar ook kledingstukken verbrand.
Ja, of ik geloof dat er een journalist toen ook eens heeft. What's next? Straks gaan ze hun BH's nog verbranden.
Ja, maar dat is eigenlijk een.
Maar dat is het bekendste beeld. Hè, dat blijven.
Maar eigenlijk een triviaal beeld dat helemaal niet gaat over de kern van de zaak.
Precies, want daarvoor moeten we naar de Sovjet-Unie. Als je een gelijkwaardige vrouw wil zien, dan moet je in die tijd in godbetert communistisch Rusland zijn.
Ja, precies. Dat is niet alleen maar Sovjet-Unie. Het geldt voor heel Oost-Europa. En het is ook op alle niveaus. Hè. Dus het gaat niet alleen over vrouwen die carrière kunnen maken op allerlei vlakken. Maar er is bijvoorbeeld in 1961, er is in het Westen nog helemaal geen sprake van de seksuele revolutie, is er in Praag een groot congres over het vrouwelijk orgasme. Dat waren termen die in het Westen niet eens konden uitgesproken worden, waar denk ik zelfs veel mensen geen idee van hadden dat het bestond. Ja. Dus in heel veel opzichten was de Oost-Europese samenleving, die wij vandaag beschouwen als achter een grijs gordijn waar niks kon. Je hebt een hele bloeiende cultuur. Ik geef heel veel voorbeelden van fantastische films die in Oost-Europa zijn gemaakt.
Ja.
Hele boeiende literatuur.
Er staan ook heel veel cijfers in. Ik heb ze niet allemaal opgeschreven van hoe de beroepsverdeling was. Hoeveel mannen en vrouwen er dokter en ingenieur waren.
Ja, precies.
Waren
en op dat vlak was dat een samenleving die ver voorop was op die in West-Europa en de Verenigde Staten.
Heb je ook geschreven over de feministische beweging in Joegoslavië bijvoorbeeld?
Niet in Joegoslavië.
Daar was een heel sterke feministische cultuur eigenlijk.
Ja. Ja. Wel in de Arabische wereld.
Nu ben ik toch wel benieuwd hoe je dat weet door Pieter Stokmans.
Ah, nee, ik heb dat ook in Bosnië bijvoorbeeld onderzocht.
Ah ja, je bent ook Oost-Europa-kenner. Hè, voor
waar dat tot vandaag wel een rol speelt, omdat vandaag ook moslimvrouwen meer geëmancipeerd raken om de hoofddoek te dragen. Maar in Joegoslavië werden vrouwen geëmancipeerd om te gaan werken. Zij waren inderdaad ver vooruit.
Ja.
En dat creëert vandaag een beetje spanning tussen moslim-emancipatie en die feministische emancipatie van onder het communisme.
Ja. Jij stelt ook de vrije liefde, hè? Daar staan de jaren 60 dan ook voor bekend. Dat stel je ook in vraag? Van, is het wel, enfin, we moeten bekijken, van, is dat wel een bevrijding geweest, ja of nee?
Ja, is het een bevrijding geweest? En ook daar was natuurlijk een absolute minderheid die daarvoor pleitte. Ik geef ook aan, op het einde van de jaren 60, John Lennon krijgt een nieuw lief en hij trouwt ermee. He, dus het hele idee van het huwelijk is meteen voorbij in de jaren 60. Dat is helemaal niet zo. Als je gaat kijken naar de grote goeroes en de grote iconen van de jaren 60, als die een relatie kregen, dan trouwden ze.
Ja, ik heb me dat altijd afgevraagd. Ik ben in 68 geboren. Mijn ouders, dat waren geen hippies, die waren braven, die zaten in de kinderen. En die dachten altijd van ja, durfden ze niet. Maar als ik nu gelezen heb, dus ja, bijna niemand deed het.
Precies.
Er waren gewoon heel weinig hippies. En ze hebben veel lawaai gemaakt, in zoverre dat ze hoogleraars er zoveel jaar later nog altijd dikke boeken over schrijven.
Maar dus ook over de niet-hippies.
Over de niet-hippies, ja. En alle tegenstand en de voor- en nadelen. En zo de jaren 60, zo heet het. Meer dan 1000 bladzijden, absolute moeite en heel veel muziek. En zo, Geert Bulles, dank je wel.
Graag gedaan.